NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede middag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Straks komt recensente Franka Hummels met twee boeken uit Rusland. Hoe begin je een revolutie van Pussy Riot-zangeres en activiste Nadja Tolokonnikova en een boek van Nobelprijswinnaar voor de literatuur Svetlana Alexievich. U kunt zoals altijd met ons meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar eerst de reportage. Tijdens de verkiezingscampagne spreken politici veel over ouderen. Dat is u vast opgevallen. Alleen de 55-plusser komt zelf nauwelijks aan het woord. Hoe vergaat het onze ouderen? Wat gaan ze op 15 maart stemmen? Irene Houthuis was de afgelopen maanden in Nieuw-Vennep. Ze maakte contact met bewoners van een flat waar alleen maar 55-plussers wonen. Totaal verschillende mensen met totaal verschillende levensverhalen zijn het. Of zou het toch een overeenkomst zijn? U hoort een verhaal over armoede, eenzaamheid en de lasten van het ouder worden. En wat is dat voor reden om op Geert Wilders te stemmen? Luister naar Standplaats de Flat.
Je zou eigenlijk een keer moeten zeggen: gaan jullie eens allemaal buiten staan op je balkon bij je voordeur? Dan ga ik daar aan de overkant staan en dan zie ik precies waar jullie allemaal wonen. Want ik weet het echt niet.
Ja, ik voel me wel alleen, ja. Niet eenzaam, maar wel alleen. Eenzaam is als je helemaal nooit met de kip ziet. Dan ben je echt eenzaam. Dat gevoel heb ik niet.
Dus ondertussen heb ik twee mannen weggebracht. En ik begin er niet meer aan. Okay. Ja, mijn kinderen zeggen, mama zegt nooit, nooit. Maar ik ben nou even aan het genieten van mijn vrijheid weer.
Nou, die Wilders, er is eigenlijk helemaal geen partij meer waarop ik op wil en kan stemmen. Weet je wat deze coalitie echt betekent? VVD, PvdA. Weet je dat? Vieze, vuile dieven pikken voor de allochtonen.
Henny, Rob, Babs en Jan. Ze wonen met 47 andere 55-plussers in een flat midden in het Noord-Hollandse dorp Nieuw-Vennep, onder de rook van Schiphol. 42 appartementen zijn het, verdeeld over 6 etages. Het is sociale woningbouw. De maximumhuurprijs is €710. De meeste bewoners zijn alleenstaand. Ze zijn lang geleden gescheiden of meer recent weduwe geworden. Vroeger waren ze bedrijfsleidster bij de Blokker, vrachtwagenchauffeur, cashier bij de C1000, huisvrouw, tuinder of metselaar. Nu zijn ze bijna allemaal gepensioneerd. De gemiddelde leeftijd is 69. Ze zijn veel thuis, met veel vrije tijd, een lager inkomen en een afnemende gezondheid. Argos, met standplaats De Flat.
Maar hij was toch uitgewerkt en ik kan er echt niet zo goed op slapen.
Nou, misschien is het een pil om in te slapen.
Dat kan natuurlijk ook, maar dat duurt normaal duurt het anderhalf uur hoor, voor de ring. Nee, met die pil.
Iedere maandagochtend om 9:30 drinken ze koffie in het buurthuis, recht tegenover de flat. De koffiesoos is georganiseerd door Wijkverpleging Amstelring. Ze merken dat er veel eenzame mensen wonen met gezondheids- en psychiatrische problemen. Henny en Babs komen altijd. Rob soms, Jan nooit. Gemiddeld komen er zo'n 20 mensen, waarvan 6 bewoners van de flat.
Maar goed, je bent er toen uitgegaan.
Ja.
Tijd hier.
En toen ben ik met de rotgang naar beneden gegaan. Ik denk, er komt er iemand. Ik ben net beneden en hoorde voetstappen en dat was Babs. Want die herken ik al aan de voetstappen.
En ik.
Ja, maar jou herken ik niet aan je voetstappen. Jij bent zo... Ja, jij... Nee, Rina, jij slaapt meer.
Deze maandagochtend in november zijn er alleen vrouwen. Het is een vrolijke boel. Er wordt gelachen en er worden plaagstootjes uitgedeeld. De meesten zitten te breien. 3 dagen later heb ik de eerste afspraak met flatbewoner Henny. Ze is 68... gescheiden. Toen ze hier 8 jaar geleden kwam wonen, dacht ze dat ze het er vreselijk zou vinden. Dat ze haar eengezinswoning met grote tuin erg zou missen. Maar dat valt mee.
Eigenlijk is het de laatste tijd hier wel wat gezelliger geworden, omdat er een soort soos gekomen is voor ouderen die elkaar daar dan ontmoeten. En dan als ze weer naar huis gaan, ja, dan lopen ze eigenlijk nu met elkaar naar huis. Terwijl ze dat anders waarschijnlijk in hun eentje gedaan hadden.
U bent hier gaan wonen na een scheiding, zei u. Dus u bent hier eigenlijk toch een beetje gedwongen gaan wonen. Omdat u, neem ik aan, goedkoper of snel een huis moest vinden.
Ja, klopt.
Ja. Ik kan me dan ook voorstellen dat je dan in een verdrietige periode zit en dat het helemaal niet makkelijk is om alleen te zijn.
Nou, dat had ik echt niet.
Dat was een opluchting.
Ja.
Henny, slank, kort haar, spijkerbroek. Ze is vrijwilliger bij de voedselbank en werkt in de buurtmoestuin. Ze leest veel. Ze was bibliotheekmedewerker. 3 jaar geleden ging ze met pensioen.
Maar toen dacht ik dus, ja, dit is echt heel erg dat ik nou niet meer werk. Want ja, je zit toch in een bepaalde structuur. Hè, vroeg opstaan vond ik al helemaal niet erg. Vond ik heerlijk. Lekkere lange dag. Ik was vroeg thuis, want ik werkte niet de hele dag. Ik kon nog van alles doen. Op een gegeven moment vind je natuurlijk toch wel een andere invulling.
Heeft u kinderen?
Ja, ik heb twee jongens.
En contact mee?
Ja, dat vind ik een heel moeilijk onderwerp, hoor. Met de oudste heb ik heel goed contact. En met de jongste is het allemaal heel moeilijk. Ik heb wel contact, maar ja, er zijn heel veel problemen mee. Dus het is gewoon moeilijk. Moeilijk. Ik heb ook een heleboel kleinkinderen eigenlijk, maar die zie ik niet. Alleen van de oudste. Weet je, ik ben eraan gewend al. Het is gewoon zo. En je kan er wel moeilijk over doen. Het heeft geen zin. Ik ben nog wel positief, denk ik. Positief ingesteld. Dat wil ik ook. Je hebt er niks aan, want je zit alleen maar jezelf. Nou ja, dat is wel een soort strijd wel eens. Dat je dat moet laten winnen, dat gevoel.
Nu lopen we van de 3e etage van Henny. U gaat mij introduceren bij Kitty.
Ze weet natuurlijk niet wie er voor de deur staat.
Nee.
Het is helemaal afgeplakt. Als je hier loopt, zie je dat misschien ook wel. Dat iedereen alles vol dicht heeft. Ik ga er niemand naar binnen kijken.
Bij niemand?
Nee.
Bij jou wel?
Ja. Ja, ik vind het een beetje doods allemaal wel.
Ja. Het is een hele kale trappenhuis. Maar dit is het huis van Kitty.
Ja.
Vitrage.
Dat gaat niet lukken.
Nee.
Ga je naar Fred?
Ja. Was op de bovenste volgens mij.
Ja.
Oh, dat gaat met de lift. Van de 2e naar de 6e etage.
Graag gaan.
Zie ik die ook. Nou. Ruim, schoon. Het is hier allemaal schoon.
Nou, het wordt hier wel 2 keer in de week alles gedweild en gedaan, hoor. De vloeren en de liftvloer.
Het ziet er echt netjes uit.
Ja, allemaal hier dicht.
Ook, allemaal dicht.
Ik ben hier geschoren.
Het is goed volk.
Ja, helaas, ik heb een puinhoop binnen, dus ik laat niemand binnen. Ik schaam me rot voor mijn huisje.
Nou,
maar ik wil eigenlijk al 10 jaar weg, maar bij deze flat.
Oh,
omdat, het is niet fijn wonen.
Nee?
Nee, zeker niet toen het niet geïsoleerd was. Maar nu is het nog erger omdat het wel geïsoleerd is. Het is veel te heet boven en je mag geen airco buiten zetten. Dat voor de overlast van de buren. Ja, en alle warmte stijgt omhoog.
Ja.
En alle geurtjes komen binnen. En noem het maar op.
Oh jeetje.
Dus. En er zijn natuurlijk mensen die heel anders zijn. Die niet bij je passen. Zo werkt dat nou eenmaal.
Ja.
En dat komt hoofdzakelijk door 1, 2 of 3 figuren. Die eigenlijk hier niet thuis horen. Niet passen. Zich niet aanpassen en zo. Dat is best wel jammer.
Die ervaring heb jij toch niet, Henny?
Nee, helemaal niet. Ik ben een hele tevreden bewoner hier in alle opzichten.
Ja, nou, dat is fantastisch. Ja. Maar als je 2 of 3 keer iets wat vergelijkbaar is meemaakt, dan wil je dat persoon niet meer gedacht zeggen.
Is dat dan mensen op deze galerij of op andere etages?
Er woont hier een soort van junkerhoer die al 18 jaar junker binnen had. Zelf weinig of niets gebruikt. En die doet er alleen maar een soort van heel onaangenaam gevoel geven. Ze komen bij je binnen en dan roepen ze wat. En als de deur open staat van de zomer, ze tikken op de ramen, ze bedreigen. En er zijn vechtpartijen geweest, kotspartijen, rotzooi over de vloer hier, stukjes hash en noem het maar op. Zeer bekend bij de politie, heeft dit jaar voor de 3e achtereenvolgende keer beloofd dat hij het nooit meer zal doen. Het zijn altijd onze medelanders die daar zich schuldig aan maken en er is maar 1 blanke bij.
En heeft hij wel eens melding bij de politie gedaan?
Oh ja, 10 keren. Agent Van Rooijen is ervan op de hoogte. Hij heeft ook dit jaar weer beloofd dat het einde verhaal is nu als hij het weer doet. Maar dat heb ik al 2 keer gehoord.
En uw directe buren? Heeft u daar contact mee?
Prima. Ja. We helpen elkaar en we zien elkaar. En helaas zijn er wel de laatste 5 jaar 3 hiernaast dood gegaan. Maar die andere mevrouw wenst nog een paar jaar te blijven wonen.
Mag ik vragen, woont u alleen?
Ja.
En u bent gepensioneerd? Wat deed u voor werk?
Ja, ja. 27 jaar bij Fokker gewerkt. Begonnen als tekenaar gereedschapmaker. En later 12,5 jaar in de ruimtevaart gezeten.
Ik heb buurman Peter gesproken. De buurman waar Fred last van heeft. Ik maak een afspraak voor een interview. Maar helaas zegt hij die afspraak af. De wijkagent bevestigt de overlast.
Op de 2e etage heb ik een afspraak met Rina. Nou, u staat bijna achter de deur.
Goedemiddag.
Hallo.
Gezellig.
En hier hangen allemaal foto's in de gang.
Dat zijn onze kinderen. Leon, Wilfred, Marielle en Karin.
Wat grappig. Grote foto's.
Allemaal zo'n beetje 1,5 jaar waren ze. 16 of 17 maanden.
En ik zie weer trouwfoto's.
Ja, dat is van ons. Maar die verkleurt steeds. Zullen we naar binnen gaan?
Graag.
Ja.
Goedemiddag. Ik val meteen binnen met de microfoon. Blijft u zitten hoor. En u bent een echte nieuw Vennepper, geloof ik.
Ja.
Ja, geboren en getogen.
Ja.
Wat was het voor een dorp? Of wat is het voor een dorp?
Nou, het was vroeger niet zo groot. Dus en als je de mensen vroegen naar een straat, dan zeg ik, zeg maar, bij wie je wezen moet, dat weet ik wel, maar de straat niet. Want daar keek je niet naar.
U kende iedereen?
Ja. Dus,
vroeger
wel, maar nu niet meer. Dus, wij deden ook schillen ophalen, dus we waren de schillenboer. En ik ging, toen ik 13 was, van school. En dan ging je in de landbouw werken. Dus.
Maar uiteindelijk heeft u een vak...
Ja, ik ben metselaar. Kwam bij een aannemer en daar leerde je het vak.
En ik begreep, u heeft het werk heel lang gedaan, hè?
Ja, 57.
Daarna deed je het voor zijn eigen.
Ja, dus dan deed je gewoon ergens zwart een klusje.
Niet
ja.
Zeggen.
Gelukkig lang geleden, ja.
Rina, 70. Ik kom haar vaak in de flat tegen. Ze is altijd onderweg. Of ze laat het hondje van haar dochter uit, of ze bezoekt haar gehandicapte zoon iets verderop in het dorp. Haar man Theo fietst 2 keer per dag naar zijn hobbyruimte. Hij maakt prachtig houten speelgoed dat heel goed verkocht wordt. De opbrengst gaat naar de goede doelen in Oost-Europa. De 79-jarige Theo is voor zijn vrijwilligerswerk benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zowel Rina als Theo merken dat de gezondheid afneemt nu ze ouder worden.
Ik heb al van alles gehad. Een herseninfarct. Een hernia-operatie. Ik heb Parkinson.
COPD.
Ja, en ik heb kanker gehad en 2 keer een hartinfarct.
Meestal van de laatste jaren.
En tunnelsyndroom, weet je, dus daar ben ik ook nog aan geopereerd.
Ja, bij uw polsen.
Ja.
Ja. Ja. En hoe is het nu met u?
Nou ja, vinden ze. Ach, ik mag niet klagen, dus. Maar ik doe het wel. Ja.
Dus de gezondheid neemt echt af?
Nou ja,
Ik heb wel een hele moeilijke periode gehad, ja. En ja, toen begon ook mijn man een beetje klachten te krijgen. En van de ene rol je in het ander. Oh, ja. En in 2010 ben ik aan de darmkanker geopereerd. En dan had ik tijdelijke stoma, maar die is gelukkig weer weg.
Ja. Nou, dus het ouder worden gaat niet probleemloos, vlekloos?
Nee, niet helemaal. Nee. Maar als ik zo om me, als ik zo om me heen kijk, het kan veel erger.
Er zijn 42 appartementen in de flat. 4 deuren bleven gesloten. En ook op mijn brieven werd niet gereageerd. 9 mensen wilden niet geïnterviewd worden. Of zeiden uiteindelijk toch nee. In de 29 appartementen waar ik bewoners wel heb gesproken, wonen 5 echtparen en 24 alleenstaanden. Veel Amsterdammers en mensen uit Nieuw-Vennep. Een enkeling komt van ver. Uit Zuid-Afrika, Suriname of Indonesië.
Hallo.
Dag, Irene hier.
Ja, kom verder.
Dag, Kitty. Komen we elkaar weer tegen.
Kom je nou weer doen?
Ik heb een afspraak met iemand hier op de galerij. Hier, deze meneer, op nummer 1.
Succes.
Dankjewel. Dag.
Jan, door de bewoners Kale Jan genoemd. Hij laat me meteen zijn woning zien. Het is er licht en ruim.
En dit is hetgeen wat ik mooi vind. De uitkijk op zee.
Is het behang of is het een foto
dat
die erop
behang,
is geplakt?
Het is fotobang. En jij mag zeggen wat je ziet.
Ja, de branding van de zee. Ja. Het mooie
Caribische zee.
Ja, dat associeer ik ermee. Ja. En daar wordt u iedere ochtend mee wakker met dat uitzicht.
Ja, ik word elke ochtend wakker.
Dus je wordt vrolijk wakker.
Ja, dat, ik ben netjes en geordend op mezelf. Ja.
En de woonkamer, heel ruim. Ja. Laminaat op de vloer, alle deuren rood geschilderd.
Laminaat heb ik genomen omdat ik 3 maanden aan een been verlamd ben geweest. Er was toen sprake dat ik misschien wel in een rolstoel zou komen. Dat wisten ze toen nog niet.
En hoe kwam die verlamming?
Medische missen. Ik loop gelukkig weer. Omdat ik van het leven hou en lichamelijk heel sterk ben en geestelijk heel sterk.
Jan heeft 23 jaar gewerkt als vrachtwagenchauffeur. In 2002 kreeg hij een acute hernia. En na 2 jaar aanmodderen is er een zenuw in zijn rug beschadigd. Hij is toen tijdelijk verlamd geraakt. Met rust zou de zenuw zich weer kunnen herstellen. En dat is gebeurd.
Het is gewoon een hele slechte tijd geweest. Je hele wereld stort in. Je werkt de eerste 80 uur tot 100 uur in de week.
Als vrachtwagenchauffeur.
Als chauffeur. Nou, dat was weg. Toen ging mijn huwelijk naar de kloten. Nou, dat als dit niet gebeurd was, ook wel gebeurd. Nou, dan is je wereld wel even weg. En dan kom je erachter hoe Nederland werkt. In de sociale voorzieningen.
Namelijk?
Ik hield nog 40% over van mijn laatste verdiende salaris. Dus ik ging wel een behoorlijk geld naar achteruit. Netto was het meer dan 1332 euro. Ja, dan weet je het even allemaal niet meer.
Jan is met zijn 58 jaar een van de jongsten in de flat. Hij valt op met zijn kale kop en zijn vaak zwarte kleding.
Ik ben... Dat zie je gerust wel. Ik ben niet helemaal doorsnij mens. En ik hou van hardrock en dat soort dingen. En ik loop in Harley Davidson kleding. Ja, dan kijken de mensen toch sceptisch tegenaan. Vooral, er wonen hier heel veel mensen met een geloof. Gereformeerden. En die hebben daar ook heel veel moeite mee.
Maar staat de muziek ook vaak hard? Ik kan me voorstellen dat mensen daarover klagen, maar over hun uiterlijk... Keurige man, spijkerbroek en een zwart shirt. Wat is er mis mee?
Ja, dat zie je. Daar is niks mis mee. Ik draag wel dooskoptatoeages. Ook om armen. En eentje...
Oh, dan worden de kledingstukken uitgedaan. Ja, laat de tatoeages eens zien. Nee, laat maar zien.
Ik heb er eentje, die komt van een cd of van Slash. Die vertelt eigenlijk wat het leven is. En die staat voor mij voor wat anders.
Ja, op de schouder. Een duiveltje.
Een duivel in en een engel. Wie een gitaar omarmen. Met een paar slangen erbij. En 2 dinosaurus dooskoppen.
Ja, van een centimeter of 15 bij 15 op de schouder. En daar houden de buren niet van.
Nee, dat schijnt. Want ik was volgens hun een Hells Angel. Terwijl ik het helemaal niet ben.
Jan leeft, zoals hij zelf zegt, heel gedisciplineerd. Iedere week pint hij €50. En daar moet hij het maar mee doen. Hij schrijft zijn uitgaven allemaal op. Kookt iedere dag verse groenten, drinkt niet. En hij heeft ook geen schulden.
Als je zoals mij de pech hebt, dat je door je vele overuren wie ik gemaakt heb. Ik heb 15 jaar alle soorten afval gereden. Van huisvuil, glas, metaal, hout, noem maar op, tot menselijke ontlasting. Daar heb ik tussen de 60 en de 100 uur per week aan gewerkt. In totaal ben ik 23 jaar chauffeur geweest. Ik heb er 15 jaar afval van gereden. Ja, ik had een goed salaris. En omdat ze een beetje overuren mee moeten nemen, zit ik op jaarbasis een paar tientjes bruto boven die €2290 wat je nu bruto mag hebben. Dan krijg je helemaal niks.
Dan krijg je geen huursubsidie. Dan krijg je geen huursubsidie,
geen zorgtoeslag. Je moet je vullersbak, je moet alles gewoon betalen. Nou, en dan, ja, als je dan van een uitkering van €1300, €600, €700 huur moet betalen, ja, dan heb je het moeilijk.
Ik ben er woest over.
Want ik heb 52% belasting betaald toen ik werkte. Vanwege mijn overuren. Nou, al die ministers roepen, je krijgt 75% van je laatst verdiende loon. Maar die schoften van het UWV en van de regering, die hebben gewoon bedacht, we keuren niemand meer af, of voor de helft.
Ik ben 37 jaar getrouwd geweest met mijn man. En we hebben twee zoons en hij is in februari wordt het 15 jaar geleden overleden aan kanker. Toen ben ik 6 jaar alleen geweest. En toen kreeg ik een vriend. En die heb ik ook niet. Dat wordt nu 4 jaar geleden, volgend jaar overleden. Ook aan kanker. Maar dat wist ik. Hij was al ziek. Maar we hebben toch nog 5 mooie jaren samen gehad.
En woonde u samen of woonde u in uw eigen?
Nee. Want dat was met de pensioen werd je dan gekort. Dus ik moest 3 nachten hier slapen en dan mocht ik de rest van de week bij hem. Hij woonde ook in het dorp. Maar hij werd toen erger ziek en toen kon hij niet meer alleen. En toen hebben we dat eerlijk aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. Zijn toen geweest een paar keer en toen mocht ik er blijven slapen, maar zijn we niet gekort. Dus ondertussen heb ik 2 mannen weggebracht. En ik begin er niet meer aan.
Okay.
Ja, mijn kinderen zeggen, mam zegt nooit, nooit. Maar ik ben nou even aan het genieten van mijn vrijheid weer.
Want ja, twee
mannen
is dat?
Verplegen, dat ze zijn allebei behoorlijk ziek geweest. Dus dat nu even niet. Maar ik val wel op wat oudere mannen. Dus dan heb je kans dat je weer iemand krijgt die ziek is.
Net als Babs wonen veel mensen alleen in de flat. Van de 24 alleenstaanden zijn er 8 weduwe of weduwnaar. 14 zijn gescheiden en 2 mensen zijn nooit getrouwd.
Dit is mijn man. Ben ik 7.
U heeft naast u tussen 2 leren banken heeft u een glazen tafel staan. En daar staan wel 10, 15 foto's.
Nou, ja, zeker.
Ja.
Dat is de familie. Dat is mijn man. Toen hadden we 2 dagen...
Met een pilsje in de hand,
ja,
een lekker
op een verjaardag.
Een leeg bord voor hem.
Ja, en zijn pakje check in zijn zakken. Dat is 2 dagen voordat we te horen kregen dat hij kanker had. En dit ben ik met mijn vriend.
Ah, ook een mooie foto.
Ja, was op een cruise.
Stralende mensen.
Ja.
Hij in een pak met een blauwe stropdas.
Ja, dat moest, hè, in een cruise aan tafel.
En nu in een avondjurk, denk ik.
Ja. Ja, was lelijk. Oh, hier ben ik samen met mijn kinderen. Dit is de oudste, daar zijn trouwfoto.
Grote mannen, zeg.
Ja.
Want u bent niet zo groot.
Nee.
En dit zijn 2 grote mannen.
Ja, ze kijken allebei op me neer zo.
En hoe oud zijn ze?
Ed is 50 geworden dit jaar. En Frans is 43 geworden. En dat is een aangenomen dochter van me. Dat zijn schatten voor mij. Ja, hier heb ik meer aan dan aan mijn eigen kinderen.
Oh ja?
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat komt... De jongens onderling, dat is hopeloos op het ogenblik. Ja, en Frans, ja, die woont in Amsterdam. Die zie ik dan alleen op vrijdag als ik naar mijn kleinkind ga. Dat is de enige dag dat hij thuis is. En dan mag ik komen.
Dan mag u komen?
Ja. De verhouding met mijn schoondochter, dat gaat niet goed. Het was in het begin heel leuk. Het was een leuke, spontane meid. Maar sinds ze Joep heeft...
De baby?
Ja, is ze helemaal omgedraaid. Omdat ik het niet zo doe als dat zij het doet waarschijnlijk. Ik heb gezegd, een babytje mag best wel een keer huilen, hoor. Oh, nee. Nee, en verschonen. Je mag niet meer aan de voetjes optillen. Moet je onder de billetjes doen. Ik zeg, ik heb er ook twee grootgebracht, hoor. Ja, het is allemaal niet leuk.
Mijn naam is Rob, ik ben 60 jaar. En ik ben nog lekker vrijgezel, ja, lekker. Ik ben wel op zoek naar een partner, maar ja, dat wil niet zo lukken. Ik ga bijvoorbeeld elke zondagavond ga ik uitdansen in Amstelveen, bij Alleman.
En werkt u?
Niet meer, ik ben 100% afgekeurd. Dus vandaag de hele dag thuis zit, alleen. Ja, ik ben getrouwd geweest, ja. 16 jaar. Ik heb daarvoor heel vooral permanent gewoond.
En hebben jullie kinderen?
Nee, wel gehad, die is overleden. Ah. Was bijna 3 jaar geworden. Oh, een dochter, dat was een dochter. Maar nee, mocht niet baten. Ze was ernstig ziek. Ze lag meer in het ziekenhuis als thuis. Was heel verdrietig. Het was een zware tijd toen. Ja, sorry.
Rob heeft 25 jaar gewerkt als heftruckchauffeur. Tot hij werd afgekeurd.
Nou, ik heb HIV. Helaas, maar het is net wel gebeurd. En daardoor ben ik afgekeurd. Want het ging niet meer op een gegeven moment.
En weet u hoe u besmet bent geworden?
Ja, door mijn ex-vrouw. Ik moest nodig met een andere man naar bed. Dus vandaar ben ik besmet.
Dus u slikt nu zware medicijnen?
Nou, gewoon normale medicijnen. Het zijn remmers, hè. Maar ik kan niet meer besmetten. Dus zo goed gaat het bij mij, namelijk. Dus bij mij is iedereen veilig, zeg maar.
Het appartement van Rob op de 4e etage oogt leeg. Het is aan het einde van de galerij, dus er loopt nooit iemand langs.
Ik hoor en zie niemand hier ook, dus...
Nee, weinig contact?
Nou ja, contact in de lift, hè, buiten. Dus dat is een goede morgen, een goede dag. En hoe is het? Lekker weer, hè? Koud, hè? Dat soort dingen, weet je. Of er is niks, hoor. Echt niet.
En wat doet u verder overdag als u...
Televisie kijken. Voor de rest heb ik niks. Ja, dan gaan we van ook wel eens naar buiten, hoor. Daar niet van, hoor. Ja, ik heb gisteren nog buiten geweest, dus. En morgen ga ik weer naar buiten, ja.
En sport u?
Nee. Wandelen. Dat vind ik wel leuk, wandelen. Ja, dat wel. Maar voor de rest sport ik niet.
Nee. Je hebt wel een trainingsbroek aan.
Ja, maar dit is mijn huisbak. Ik wil het voor het gemak. Lekker zit lekker, dus...
Pantoffels, ja. Trainingsbroek en een t-shirt.
Ja, meer heb je niet nodig in huis.
U heeft familie?
Ja, gelukkig wel.
En vindt u zichzelf alleen? Bent u alleen?
Ja, ik voel me wel alleen, ja. Niet eenzaam, maar wel alleen.
Wat is het verschil?
Het verschil tussen eenzaam en... Nou, eenzaam is als je helemaal loopt met een kip ziet. Dan ben je echt eenzaam. Dat gevoel heb ik niet. Dus gelukkig kan ik elke week naar mijn ouders toe. Ik heb wel schulden, want dat zit bij bussenbeheer. En ook een schuldsanering.
Oh jee.
Ja.
En van hoeveel of hoe weinig geld leeft u dan?
Over 60 euro per week. Meer heb ik niet. Toen het is afgelost, dus over 3 jaar ben ik er vanaf. We hebben weer beschikking over al mijn geld, zeg maar.
En hoe groot is de schuld?
Iets van 50.000 euro.
50?
Ja.
Hoe komt u aan zulke schulden?
Ja, ik heb vroeger geleefd als schot in Frankrijk. Toen het nog werkte, weet je wel. Ja.
Nou, want waar gaf u het allemaal aan uit?
Nou, leuke dingen natuurlijk. Uitgaan. Elf weekend. Ja, nu blijft alleen de zondagavond over. Zaterdagavond ga ik niet meer uit.
En ik hoorde dat er een aantal mensen hier in de flat ook leven eten krijgen van de voedselbank.
Ja, nee, heb ik niet meer. Ik heb wel al gehad. Maar de elfde was de laatste keer. Ja.
Waarom hield dat op dan?
Dat we weer geld krijgen van de bussenbeheer. Daarom.
En daarvoor? Waar leeft u dan daarvoor van?
Nou, ik kreeg af en toe geld van mijn ouders. Helaas. Maar dat is ook over. Ja.
Wat krijgt u verder zorg? Komt er meer thuishulp? Of?
Huishoudelijke hulp heb ik één keer per week. Op donderdag. Ik heb vrijdag begeleiding. Dus ja, dat is gaat wel goed.
En waar begeleiden ze u in?
En dan van alles. Post met papier en zo. Ja.
Snel maar naar de volgende afspraak op de vierde etage. Hallo. Goedemiddag, sorry, ik ben iets later dan ik had beloofd.
Ja.
Dag, Irene.
Jenneke.
En ik weet dat u twee grote honden heeft,
ja, maar
hè?
Die heb ik even weggezet, want dan praten we.
Oh, wat fijn, want daar zag ik tegenop tegen die grote honden.
Ja.
Want het zijn twee
Rottweilers.
Ja. En hoe heten ze?
Dit is Galana, dat is de oudste. En Isha, de jongste, zit even in de bench.
En die grote honden en dat op een flat.
Ja, als je er maar mee gaat wandelen en gaat fietsen.
En u bent een echte hondenliefhebber.
Verslaafd. Allemaal Rottweilers.
Achter in een
ik heb in België gewoond. En daar had ik een vrijstaand huis met een groot stuk grond. En daar had ik 12 Rottweilers.
12?
12.
Wat moet iemand met 12 Rottweilers?
Gewoon lekker mee hier bezig zijn. Ja, het zijn altijd mijn kinderen geweest.
Henneke, 60. Geboren en getogen in Nieuw-Vennep. Ze woont sinds 4 jaar in de flat. De woonkamer staat barstensvol. Planten, 2 grote banken, een flinke televisie, boeken. Henneke leeft van een bijstandsuitkering. Ze is net uit de schuldsanering.
Ik ben in december uitgenodigd geweest door de sociale dienst voor een gesprek. Ben ik geweest. En het was een heel prettig gesprek. Ik zeg, ik wil best werken. Ik ben goedgekeurd voor 20 uur per week op het moment. Maar als er werk voor mij is, dan ben ik best bereid om te werken. Daar gaat het helemaal niet om.
En u zei, u bent voor de helft afgekeurd en de helft niet? Op grond waarvan?
Rugklachten en psychische klachten. Ja.
Kunt u daar wat over zeggen? Wat heeft u voor psychische klachten?
Ik ben chronisch depressief. En dat komt vanuit het verleden. Ik ben als kind seksueel misbruikt, jarenlang. En dat had ik goed weggestopt. Maar toen ik 32, 33 jaar oud was, toen kwam dat ineens bovenborrelen. Ja. Nu praat ik er vrij makkelijk over. Maar toen niet. Er werd mij als kind ook altijd voorgehouden van als je het iemand vertelt, dan geven ze jou de schuld. Dat is natuurlijk onzin. Maar ja, als kind geloof je dat. Wist ik veel.
42 appartementen. 29 interviews. 31 mensen. Met ieder een eigen verhaal. Ik heb iedereen gevraagd of ze 15 maart gaan stemmen. Ze zeggen allemaal ja. En op 1 na willen ze ook vertellen wat ze gaan stemmen. Kale Jan.
Ik heb heel lang heb ik SP gestemd. En ook hun standpunt gezien de allochtonen die in rondlopen, gewoon ik nu op wilde stemmen.
Henneke met de Rottweilers.
Ik ga zeker stemmen. SP. Ja, het opkomen voor elkaar. Het solidair zijn met elkaar, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En dat mis ik op het moment heel erg in de samenleving. Het is op het moment heel erg, naar mijn idee, heel erg een ik-cultuur. Als ik het maar goed heb.
Rina.
Ja, we gaan altijd stemmen. Alhoewel ik nu niet weet waar ik op moet stemmen voorlopig nog.
Want wat stemt u altijd?
Ik stemde altijd CDA.
En waarom bent u aan het twijfelen?
Ik vind die meneer Buma vind ik niet zo... Nee, meneer heeft niet zoveel te bieden, vind ik. Ja, er zijn ook wel politieke partijen die zeggen van het eigen risico moet weg. De ouderen moeten in de bus kunnen stappen zonder te betalen of openbaar vervoer. Ja. Maar daar heeft meneer Buma ook niet zoveel over te...
Nee, maar de SP is bijvoorbeeld voor afschaffen eigen risico.
Ja, nou, ik heb ooit ook een keer op de SP gestemd. Maar de laatste keer heb ik toch weer op het CDA gestemd.
Rob, de afgekeurde heftruckchauffeur.
PVV.
En waarom?
Nou, Nederland moet weer van Nederlands worden, vind ik. Je hebt hier veel te veel buitenlanders. Als je ziet wat er nu allemaal binnenkomt elke dag, op een gegeven moment kun je niet meer betalen, lijkt mij. Daardoor gaat het land failliet, volgens mij.
Maar wat verwacht u dan als u op de PVV stemt? Wat gaat er dan anders, denkt u?
Ik hoop. Kijk, als minder belastingen hoeven te betalen, haal je het maandelijks ook meer over. Zo zie ik het.
Rina en Theo.
Ik vind het vreselijk wat je ziet. Het is zo makkelijk om te zeggen van laat ze naar het eigen land teruggaan. Dat is zo makkelijk. Want jij gaat niet naar Syrië terug als het allemaal gebombardeerd wordt. Alle ziekenhuizen plat worden gebombardeerd. Het is toch afschuwelijk. En mensen moeten ook een dak boven hun hoofd hebben. Het zijn ook mensen. En kinderen.
Maar echte Nederlanders, die vind ik gewoon, die hebben voorrang en niet asielzoekers. Nee. Nou, kijk, als ze hier in de Haarlemmermeer nog zoveel die hier geboren zijn of het ouders hier wonen. En die kinderen zoeken, willen hier ook een woning. En asielzoekers gaan voor, dan zeg ik, nee jongens, eerst de eigen mensen en dan die asielzoekers pas. Ja.
Mijn man denkt
dus
sommige dingen
iets
anders over als ik.
Ja, want op een gegeven moment zijn je eigen kinderen een asielzoeker.
Nog één keer, Kalian.
Ze mogen hier al overvallen plegen en weet ik veel. En er wordt geen fuck tegen gedaan. Als ik vroeger in Amsterdam een grote bek had als jochie en buik voor je asses, wist je waar je toe was. Ja, toch? Je had fatsoen voor de bezen. Dat hebben ze niet meer.
U bent echt boos, hè? Ja, dan heb ik moeite bij.
Ja, dan heb ik moeite bij.
U vindt dat u niet rechtvaardig wordt behandeld?
Nou, als ze tegen jou zeggen terwijl je krepeert van de pijn, dan gewoon zeggen, stel je niet aan, joh. Er is niks aan de hand. En je zak dat verlamd in elkaar. En ze laten je dan naar je lot over. Ja, dan word je zo. Dan word je zo.
Ga je wilde stemmen, zegt u.
Ja.
Alle partijen krijgen wel stemmen in de flat. 50 plus wordt veel genoemd. Maar de meeste stemmen gaan naar de PVV. En dat is niks voor Henneke.
Die zie ik echt helemaal niet zitten. De ideeën die ze hebben tegenover bijvoorbeeld buitenlanders, dat vind ik echt, dat vind ik heel erg. De mensen die van buitenaf in Nederland gekomen hebben ook heel veel goeds meegebracht. Ik vind de multiculturele samenleving vind ik mooi.
Dat hoor je bijna nooit meer iemand zeggen.
Nee, maar ik vind het echt zo. Maar ik ken ook een aantal Turken, een aantal Marokkanen, Iraniërs, Irakezen ken ik persoonlijk. En dan wordt het denk ik toch anders. Als je ze niet als groep bekijkt, maar als individuen.
De 55-plus flat. En dan te bedenken dat het grote lichtpunt van de flat, de koffiesaus waarover u net hoorde, wegbezuinigd dreigt te worden. We noemden alleen voornamen van de bewoners, dat is vanwege de privacy. En dit was een reportage van Irene Houthuis, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Wilt u de flat zien en kennismaken met nog veel meer bewoners, ga dan naar de site die we speciaal maakten, vpro.nl/deflat. Daar kunt u overal digitaal aanbellen.
NPO Radio 1. Nederland op weg naar 15 maart. Tweede Kamerverkiezingen.
Ja, en in alle delen van het land melden zich de politieke partijen aan het kiezersfront. Vandaag vooral in de binnensteden en op de markten. Persoonlijk contact met de kiezer heet dat. Maar ook op sociale media gaat de campagne vandaag los. Gert Kluk van de NOS.
Ja, PvdA-minister Dijsselbloem heeft op Twitter scherpe kritiek op de VVD. Dijsselbloem zei dat de VVD de ouderen voor een groot deel de rekening laat betalen voor het beloofde extra geld in verpleeghuizen. Dat ligt hij vanmiddag toe in het programma Kamerbreed op Radio 1.
Mijn laatste bericht, ja? Kritiek op de VVD.
Ja, en?
Dat zij eigenlijk ten dele hetzelfde doen als Henk Krol, namelijk de ouderen voor een groot deel de rekening laten betalen voor het beloofde extra geld in verpleeghuizen. U kunt zich herinneren dat Mark Rutte zei, de VVD gaat 2 miljard in de verpleeghuizen stoppen. Dat is heel veel.
Ja. Kan eigenlijk niet, bedoelt u te zeggen?
Nee, alles kan als je daar geld voor vrijmaakt. Maar daar moet je natuurlijk wel gaan kijken, en dat heb ik gedaan. Waar komt dat geld dan vandaan? De VVD haalt 8 miljard weg bij de mensen die het minst kunnen missen. En dat zijn de minima, ook de ouderen, arbeidsongeschikten, mensen in de derde wereld.
Ja, Dijsselbloem heeft het over een beetje Henk Krol-achtige financiering, en dat bedoelt hij niet als compliment. Kou en regen, stel dat je dat niet leuk vindt, dan moet je toch doen dat je het naar je zin hebt op campagne. Bijvoorbeeld op de dijk in Volendam of de markt in Wormerveer, of een van de vele andere plekken waar lijsttrekkers zich vandaag laten zien. Om handen te geven, folders uit te delen en op de foto's te gaan. Dat is de formule van zo'n bezoek aan wat dan heet de mensen in het land. En deze jonge vrouw in Wormerveer wilde van Mark Rutte weten hoe het land er over 10 jaar uitziet als zij volwassen zijn.
Ik vond het heel speciaal en ook heel mooi dat dat ook gewoon kan in Nederland.
Ja.
Ja. Ik wou wel graag een keertje de president in het echt zien. En ik vind het ook gewoon wel speciaal dat dit kan. En, ja.
Stemmen winnen, dat is natuurlijk de opzet van die bezoeken aan dat land en de kiezer. Maar wat het oplevert is eigenlijk niet te peilen. Fans levert het misschien wel op.
Geweldig, zo'n leuke bink mee te zoenen.
Krijgt u een stem?
Nee, echt niet. Ik stem echt niet op de VVD, hoor. Van mijn leven niet.
VVD en VNL waren niet de enige partijen die op de eerste campagnedag op pad waren. De PvdA ging met de roadtrip van Nijmegen naar Arnhem, en Denk was in Utrecht bij lokale ondernemers aan de Amsterdamse Straatweg.
NPO Radio 1. Nederland op weg naar 15 maart. Tweede Kamerverkiezingen.
En dankjewel, Gert Kluk. Het is weer tijd voor de boeken in Argos. Aangeschoven is Franka Hummels, recensent van dienst, freelance journalist met een grote liefde voor Rusland en omgeving. En die zien we ook terug in haar boekenkeuze van vandaag. Want Franka, wat heb je bij je?
Ik heb twee boeken bij me. Eentje van een schrijfster met een moeilijke naam, maar je spreekt het uit als Natje Tolokunnikova. Of althans, nou doe ik de klemtoon weer fout, maar in ieder geval een van de dames.
Tolokunnikova.
Een onbeklemtoonde O is een A en alleen de derde O is beklemtoond. Dus het is Tolokunnikova.
Nou, en het andere boek.
Anyways, haar boek heet Pussy Riot, Zo begin je revolutie. En het andere boek is van Svetlana Alexievich. Zij is Wit-Russisch en haar boek heet Zinkjongens, Sovjetstemmen uit de Afghaanse oorlog.
Ik wil even met je beginnen bij Natja. Laten we haar gewoon Natja
noemen. Precies, dat kunnen we.
Want zij is een van de oprichters van die beroemde groep Pussy Riot, hè?
Ja, en ook een van de meiden die naar het strafkamp is gestuurd vanwege dat optreden in de kerk. En ze beschrijft dat ook, van hoe haar tijd in gevangenschap was en hoe die periode haar ook heeft gesterkt eigenlijk. En het is een vrij onverbiddelijk boek. Het is echt, je moet je in verzet komen van haar. Er is geen ruimte eigenlijk om dat niet te doen. Ze legt zichzelf dus dat ook heel sterk op. Geen enkele twijfel spreekt eruit. En het is een heel precies gecomponeerd boek met heel veel voorbeelden van wat er volgens haar mis is aan de Russische maatschappij. Feminisme, dictatuur, repressie, al dat
gebrek
soort onderwerpen.
Gebrek aan feminisme vooral, denk ik.
Ja, gebrek aan feminisme, precies. Ja.
Hoe lang heeft ze vastgezeten, Natja?
Iets meer dan 2 jaar.
En waar?
Ergens, ik ben even vergeten waar, maar ergens in een strafkamp in het oosten.
En onder wat voor omstandigheden?
Gewone strafkampomstandigheden. Dus ze moest daar werken aan de naaimachine. Dus uniformen maken. En gewoon slaapzalen, kou. Eigenlijk alle dingen die je bij een gewoon Russisch strafkamp voor vrouwen kunt verwachten. Hele slechte omstandigheden naar onze normen.
Het boek is begonnen als haar dagboek aantekeningen daar. Had ze daar de ruimte voor?
Ja. Ja, en dat ze heeft ook wel kunnen communiceren. Ze heeft op een gegeven moment heeft ze zichzelf ook een soort bevoorrechte positie weten te verwerven. Omdat sommige bewakers het met haar eens waren. Maar ook omdat ze gewoon zo strijdbaar was. Dat zij als ze dingen aanklaagde dat ook voor elkaar kreeg. Dus mensen ook gewoon een beetje bang voor haar waren. En geen zin hadden om met haar in de clinch te liggen. Maar ja, ze heeft wel zich kunnen informeren en kunnen schrijven en dat soort dingen terwijl ze daar was. En ze heeft ook toen ze uit gevangenschap kwam met andere leden van Pussy Riot een club opgericht voor rechten van mensen in gevangenissen.
Ze was deze week in Nederland om de vertaling van haar boek te presenteren. Ja. Is in verschillende kranten geïnterviewd. Ze maakte een wat verbeterde indruk. Zo. Erg tegen Poetin, maar ook erg voor Rusland en het vaderland. Niet erg veel humor.
Nou, dat heeft ze wel. En wat bijvoorbeeld ook, wat ik wel echt heel interessant vond aan dit boek is hoe voor haar politiek en kunst echt 100% samengaan. Kunst is iets nieuws doen. In principe zou dat een definitie van kunst kunnen zijn. En de politiek die zij voorstaat is volstrekt nieuw in Rusland. Dus daarmee wordt de politiek die zij bedrijft automatisch kunst en vice versa. En dat legt ze heel goed uit. Ook de punkteksten van Pussy Riot die in onze Nederlandse oren gewoon lelijk geschreeuw zijn, ook wat tekst, blijken echt heel erg overdacht te zijn en heel goed ingebed te zijn in het verhaal van dat moment. Dus er is zeker wel humor en er is zeker wel reflectie, alleen het is onverbiddelijk. Haar manier is de enige manier. En ik kan me ook voorstellen dat je dat nodig hebt om je hoofd omhoog te houden in de omstandigheden waarin ze verkeert.
Het staat ook vol provocerende oproepen en slogans. Kloot niet in het rond, werp dictators omver. En dat
precies,
is... Werkt het nou voor een Russisch lezerspubliek, die provocerende toon?
Ik denk dat dit boek op geen enkele manier voor een Russisch lezerspubliek bedoeld is. Het boek is naar het Nederlands vertaald, uit het Russisch, maar een heel groot deel staat ook achterin in een noot van de vertaler. Een heel groot deel was al in het Engels, dat is toch in het Nederlands vertaald. Dit soort teksten spreken Russen niet aan. Dit is echt gericht op een Europees of anderszins Westers publiek. En dat geldt voor wel meer acties van Pussy Riot. Want ook dat optreden in die kerk, die straf was buitensporig, maar wat ze daar gedaan hebben gaat wel verder dan wat ze zelf in het boek toegeeft. Het was het provoceren van de patriarch. Die vond dat vrouwen achter het aanrecht hoorden. Nou, op zich is dat heel logisch dat je daartegen verzet. En ook logisch dat je dat doet in de kerk. Maar de kerk zelf is heilig voor Russen. En als je die plek ontheiligt, dan pis je dus eigenlijk op iedereen die gelooft. En dat is een keuze en die hebben ze bewust gemaakt. Ik kan daar niet over oordelen, maar in het boek loopt ze wel aan die stap voorbij.
Je bent zelf vaak in Rusland geweest. Kun je in haar onverzettelijkheid verplaatsen? Heb je dat nodig om dissident in Rusland te zijn?
Ik vind het heel moeilijk. Ik ken wat dat betreft nog meer oppositiemensen in Wit-Rusland. Hè. We gaan ook straks over een Wit-Russische auteur praten. En dan merk ik dat ook. Hè. Van, ik heb dan bijvoorbeeld een keer werkte ik samen met de leider van de Belarus Three Theater. Dat is een verboden theatergroep die dus ook niet meer in Wit-Rusland werkt. En zij hield een speech in of de Senaat of het congres in Amerika. En tegelijkertijd werd haar 12-jarige dochter in Minsk in een kinderthuis gestopt omdat haar ouders subversief waren en niet voor een kind konden zorgen. En ze wist dat ze dat risico nam. En ik stelde haar de vraag hoe ze dat risico kon nemen. Want dat is iets wat je als Nederlandse lezer of als Nederlander gewoon wil weten. Want je snapt dat je vecht. Maar als je zo gebonden bent dat je kinderen er het slachtoffer van worden. Maar zij reageerde heel fel. Zij vond die vraag heel stom. Ze zegt van ik wil niet dat mijn kind denkt. Mijn land is slecht en mijn moeder heeft er niks voor gedaan. En dat zie je dus ook bij deze schrijfster. Zij heeft een dochtertje van 4 op het moment dat ze de gevangenis ingaat. Kind van de rekening toch. En die onverzettelijkheid. Je moet wel echt geloven in je eigen keuzes. Anders word je er gewoon ontzettend door geplaagd. Denk ik. En je hebt wel mensen zoals zij nodig om verandering te bewerkstelligen. Dus ik ben zelf nooit op de proef gesteld. Hè. Dus ik weet niet of ik moedig ben. Dat is denk ik ook wel mijn definitie van vrijheid. Dat je niet hoeft te weten of je moedig bent. Deze mensen weten het wel. En ik kan dus ook niet, wat dat betreft, niet een moreel oordeel over hun moed vellen. Alleen ik denk, ze maken wel keuzes waarvan ik me niet kan voorstellen dat ik ze zou maken.
Het andere boek. Het andere boekje, zei het al, is van een Wit-Russische publiciste, Svetlana Alexievich. We noemen haar Svetlana.
Prima,
Je moet niet van die boeken van auteurs met zulke moeilijke achternamen uitkiezen, Frank. Dat kan ik helemaal niet tegen. Jij bent een bewonderaar van haar, want je hebt zelf een boek over de nasleep van Tsjernobyl gepubliceerd. En daarover in Vrij Nederland geschreven dat zij je grote inspiratiebron was. Wie is ze?
Nou, ze is de Nobelprijswinnaar van vorig jaar, of van 2015. Dus dat is ook waardoor dit boek nu bijvoorbeeld, waarom dat nu vertaald is. Het is voor het eerst verschenen in 89 en 1990 en nu ligt het in de Nederlandse winkels. Maar zij is een journaliste. Zij is ook de eerste journalist die de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. Zij schrijft de verhalen van gewone mensen op de manier zoals die gewone mensen het ook beleefd hebben. Dus dat betekent dat er ruimte is voor onjuistheden of voor een informatietekort. Want dat maakt niet zoveel uit, want op het moment dat dat voor jou een waarheid is, is dat ook de waarheid waarmee je leeft. Dus als het gaat om hoe mensen leven, dan is dat eigenlijk het belangrijkste. En zij heeft op die manier een aantal portretten van periodes gemaakt. De Tweede Wereldoorlog, de vrouwen die daarin vochten. Tsjernobyl, de periode die kort daarna nog in dat gebied leefden. En nu dus bijvoorbeeld dit boek over de oorlog in Afghanistan.
Hoe heet het?
Zinkjongens.
Wat zijn zinkjongens?
Het zijn de jongens die terugkomen in doodkisten met een zinken deksel. Het is een lekker positieve, vrolijk verhaal. Maar die zijn dus naar Afghanistan uitgezonden voor een heel vaag ideaal. Internationalisme, de Afghanen helpen met het opbouwen van een redelijk en democratisch land. Die oorlog is verloren en ze zijn eigenlijk teruggekomen als een soort losers. En fascisten zijn ze zelfs genoemd. Wat natuurlijk ook in de Sovjet-Unie de ergste belediging denkbaar was. Terwijl ze onwijze ontberingen hebben.
Beetje het lot van de Vietnam-veteranen destijds in Amerika.
Ja, misschien nog wel een beetje heftiger. Omdat de propagandamachine natuurlijk in de Sovjet-Unie nog beter werkte dan die in de VS. Dus ze komen terug als losers. Terwijl ze enorm veel, een enorm hoge prijs hebben betaald voor hun deelname aan die oorlog. Opportunisten, die daar alleen maar kwamen voor de mooie Afghaanse mantels en de cassette-recorders. Dus het is een heel heftig boek.
Ik kende haar van het prachtige boek Het Einde van de Rode Mens van een paar jaar geleden. Ik dacht, dit is haar nieuwe boek, maar wat blijkt, het is uit 1991.
Het is een van haar oudste.
Waarom komt het nu pas uit in Nederland?
Vanwege die Nobelprijs. Maar dat geeft, omdat we nu dus pas geïnteresseerd zijn in haar werk, maar dat geeft ons wel een voordeel, want het boek heeft een hele plotselinge plotwending. Het eindigt namelijk met allemaal processtukken van haar hoofdpersonen die haar hebben aangeklaagd, omdat ze de heldenstatus van de soldaten door mensen als huilende soldaten en zo te presenteren heeft aangetast.
Ze is niet alleen de auteur van het boek, maar ook beklaagde.
Ja, en dat is heel erg herkenbaar. En ook voor mij trouwens, van wat voor werk ik in Wit-Rusland heb gedaan. Als je vertelt over gewone mensen hun levens, is een vorm van journalistiek die ze niet kennen en waarvan ze dus ook niet snappen waarom je het wil weten of waarom je het wil opschrijven. Dat is het. Er zit ook nog iets anders achter. Die mensen die haar zijn gaan aanklagen hebben dat natuurlijk ook gedaan. Waarschijnlijk op zijn minst met steun van het regime. Wil ik bij aantekenen dat dit speelt in 92, 93. Iedereen kent Wit-Rusland als dictatuur van Lukashenko, maar dat is pas sinds 1994. Dus die processen, die censuurprocessen waren in de enige periode dat Wit-Rusland vrij en democratisch was. Dat is wel interessant. Maar dat is een hele wonderlijke wending. Van dat mensen er ook nog niet blij mee zijn dat die soldaten als kwetsbare mensen zijn neergezet.
Franka Hummels, ze besprak. Zo begin je een revolutie van Pussy Riot-zangeres Nadja
Talakunikova.
En zinkjongens, Sovjet-stemmen uit de Afghaanse oorlog.
Svetlana Alexievich.
dank je voor je komst. Wat is het mooiste boek van de twee trouwens?
Oh, Svetlana Alexievich zonder meer.
Ja. En dit was Argos. Zondagavond, morgen dus meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Ze onderzochten de zin en onzin van energielabels in huizen. Wij zijn er volgende week niet vanwege schaatsen, maar over 2 weken uiteraard weer wel. En straks Radar met Misha Blok. Zij heeft het onder meer over pepermuntjes die een schone adem beloven en de extra kosten die je soms moet betalen als je wilt pinnen. Ik wens u een heel goed weekend.
NPO Radio 1.
Een goed energielabel betekent een energiezuinig huis, een lage energierekening, comfortabel wonen en minder CO2-uitstoot.
Ja, fijn hè, dat het zo goed geïsoleerd is.
Huizen renoveren is daarom belangrijk om het energielabel te verbeteren en om de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te halen.
De verwachting is, en dat was ook het idee van de invoering van die labelstappen, dat daar heel veel energiewinst te halen is.
Maar werkt dat inderdaad zo in de praktijk? Reporter Radio over ingewikkelde rekenmethodes achter rooskleurige cijfers. Morgenavond om 7 uur op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Als tochthond ken ik alle kieren waar de kou het huis in komt. Maar ja, die zijn er straks niet meer. Want er komt spouwmuurisolatie. Voor een tussenwoning kost dat zo'n €800. En je kunt ook nog eens subsidie krijgen. Zo bespaar je jaarlijks een paar €100 op je energiekosten. Dan kan ik als tochthond op zoek naar een ander baasje.
Je huis isoleren levert meer op dan je denkt. Kijk op energiebesparendoeienu.nl.
De hele dag op kantoor? Nergens voor nodig. Met Office 365 Premium van KPN heb je overal toegang tot je bestanden, e-mail en vertrouwde Office-programma's. Met 24 uur per dag Nederlandstalige ondersteuning. Je kunt dus werken waar en wanneer je maar wilt en zelfs op afstand in één document samenwerken. Zo maak je vanuit huis samen een offerte af en kun je toch op tijd de hond uitlaten. Nu inclusief installatieservice van €35. Ontdek alle voordelen op kpn.com/office365.
Bij Plus krijg je nu 50% korting op veel producten. Zoals Calvé pindakaas. Dus 50% als je slimmer bent. Nu bij Plus.
Ik wil wonen in een land waar kwetsbare mensen worden beschermd. Daarom stem ik met mijn hart.
In wat voor land wil jij wonen? Kijk op vluchtelingenwerk.nl wat jouw stem kan betekenen voor vluchtelingen.
Eerste hulp nodig bij kiezen? Ga goed voorbereid de verkiezingen in met het verkiezingsabonnement. Uw favoriete krant, 4 weken lang, voor maar €1 per week. Zonder enige verplichting. Nu, het gratis Politiek Kwartet. Ga naar krant.nl.
Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl.